Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Vandaag praten we met Boris Dietrich, naar aanleiding van zijn autobiografie Mandaat. Over zijn achtergrond, het uit de kast komen als homoseksueel en over zijn werkzaamheden als advocaat. Medewerker van Human Rights Watch in New York en Berlijn, politicus, lid van Eerste en Tweede Kamer en schrijver van onder andere thrillers en romans. Dit is een herhaling van 29 september 2022.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Vandaag is het 29 september en dat is Wereldhartdag. Iedereen heeft een hart, maar van sommige mensen moet je erg goed zoeken om er een tegen te komen. De gast in de studio, daarbij hoef je dat niet te doen. Want zijn hart klopt en vooral voor de mensenrechten. En hij komt op voor heel veel mensen die last hebben van schendingen daarvan. We praten met Boris Dietrich, beter gezegd Boris O. Dietrich, over zijn biografie, autobiografie Mandaat. In dit boek kijkt hij terug op zijn persoonlijke en zijn werkzame leven. En dit alles na de muziek.
British police are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding gay bars for no reason at all. Lining the customers up by the wall. Picking out people, knocking them down. Resisting arrest as they're kicked on the ground. Searching their houses and calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. You don't have to be gay to sing on this chorus. But it helps. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Being a lesbian's wonderful fun. You ain't fit to mother a daughter or son. There's no news in gay news, our last magazine. But they still find excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press. The Evening News and the Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth. It's there in the paper, it must be the truth. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Have you heard the story about Peter Wells, who one day got arrested and dragged to the cells for being in love with a guy of 18? The vicar found out they'd been having a scene. The magistrate sent him for trial by the Crown. He even appealed, but they still sent him down. He was only mistreated a couple of years. 'Cause even in prison they look after the queers. Better believe it. Sing!
Ja, daar ging Tom Robinson. Sing if you're glad to be gay. Een nummer van de Tom Robinson Band. En dat is een van hun bepalende liederen. En wordt beschouwd als het nationale homolied van Groot-Brittannië. Maar in Nederland was het in de begin jaren 80 ook heel veel te horen op roze zaterdagen. Vandaag is Boris Dietrich mijn gast. Welkom in de studio, Boris. Fijn dat je het willen komen.
Natuurlijk, ja, dankjewel.
We gaan straks met jou praten over je autobiografie Mandaat. We zoomen hier en daar in op je achtergrond als zoon van een Tsjechische vluchteling, op je puberjaren, je problematische zoektocht naar je seksuele gerichtheid, je coming out. Je studeerde rechten, je werd advocaat en later rechter. En je begon je politieke loopbaan in stadsdeel Amsterdam-Zuid. Vandaar vertrok je naar de Tweede Kamer en heb je keihard gemaakt voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat werd in Nederland als eerste land ter wereld ingevoerd, mogelijk. En vele landen werden er volgende nog op. Het werd zeg maar een wettelijk exportproduct. Hij stond aan de wieg van 4 initiatiefwetsvoorstellen. En daar gaan we op een aantal gaan we in. En Boris werkte daarna bij Human Rights Watch, eerst in New York, toen in Berlijn. En bij het toetsen van de mensenrechten of bepalen van het beleid zijn de Yogyakarta-beginselen van groot belang. Wat die inhouden en wat de update daarvan is, horen we graag van hem. Hij reist de wereld rond om daar een betere positie te bevechten voor de LHBTIQ'ers van de wereld. En na zijn jaren bij Human Rights Watch wordt hij het Eerste Kamerlid en is hij nog steeds schrijver van thrillers, romans en nu van zijn autobiografie en page-turner mandaat. Boris, we beginnen maar even bij het begin. Ik ga niet vragen wie is je vader, wie is je moeder. Maar ik wil vragen of je kort wil vertellen uit wat voor gezin je komt.
Ja, nou, je noemde al, Janine, dat mijn vader vluchteling was uit toenmalig Tsjechoslowakije. Mijn moeder kwam uit een groot katholiek gezin in Noord-Brabant. En toen mijn vader in 1948 naar Nederland vluchtte, toen was hij met een klein groepje studenten, kende nog helemaal niemand in Nederland. Andere Nederlandse studenten ontfermden zich over deze eerste vluchtelingen en organiseerden een feestje. En daar heeft mijn vader mijn moeder leren kennen. Nou ja, een paar jaar later werd mijn zus en daarna ik geboren. Ja, we zijn opgegroeid in een, een middenstandsgezin. Mijn vader was intellectueel. Dus die in Tsjechië, Tsjechoslowakije, studeerde die geschiedenis. Is toen in Nederland afgestudeerd en uiteindelijk professor geworden op de Universiteit in Utrecht. En mijn moeder, die werkte toen ze mijn vader leerde kennen, maar toen ze trouwde, dat was nog de tijd dat je als getrouwde vrouw je werk op moest geven. Dus dat heeft ze altijd heel vervelend gevonden. Maar goed, toen kreeg ze 2 kinderen. En dus mijn moeder was echt zo'n traditionele moeder uit de jaren 60, 70, die thuis was als mijn zus en ik uit school kwamen. En dan met de thee en de koekjes vroeg van hoe was het op school? Heb je je huiswerk goed gedaan? En mijn ouders vonden het heel belangrijk dat mijn zus en ik goed ons best deden op school. Want dat was in de tijd dat je alleen nog maar brieven kon sturen. Dan moest de familie in Tsjechoslowakije natuurlijk weten hoe het met de kleinkinderen of met de kinderen van mijn ouders ging. En ja, mijn vader wilde dan altijd goed nieuws brengen.
Tuurlijk.
En dus ging de knoet er ook echt over als ik geen zin had om huiswerk te doen. Dan moest ik naar boven en dan werd ik overhoord. En dus ze waren daar echt heel erg streng in. En daar heb ik wel baat bij gehad. Want ja, volgens mij ben ik een beetje lui van nature. En is het toch goed als je zoveel aandacht krijgt.
Ja, zeker. Dank je wel. De titel van je autobiografie is Mandaat en is voor velerlei uitleg vatbaar. Want je hebt het mandaat van anderen bij alle werkzaamheden als advocaat bij de Human Rights Watch en in de Tweede en nu Eerste Kamer. Maar is het ook een mandaat om jezelf te zijn?
Ja, en ik heb expres die titel mandaat, behalve dat ik het woord mandaat al mooi vind. Vind ik dat iedereen in zijn of haar leven bepaalde talenten heeft gekregen, bepaalde kansen en ook die kansen moet benutten en die talenten moet benutten. Dus je hebt eigenlijk van de natuur, en sommigen noemen dat misschien God, maar iedereen heeft in zijn leven een mandaat gekregen en het is er, maakt heel erg uit wat je daarmee doet. Dus dat is voor mij eigenlijk de kern van het boek. Ja. En daarnaast inderdaad als je als Tweede Kamerlid wordt gekozen of als Eerste Kamerlid via de Provinciale Staten, dan krijg je een mandaat van de kiezer en dan vertegenwoordig jij een deel van het volk. En ja, dan heb je ook weer een mandaat.
Ja, ja. En in al je beroepen, advocaat bij de Human Rights Watch en als politicus heb je bestaansrecht, vertegenwoordiging en rechtvaardigheid als pijlers. Maar als lezer zag ik in je boek al heel veel inleving in de positie van anderen. Dat je doordat je de dingen meemaakte die je meemaakt, heb je een goed oor gekregen voor andere mensen en hun belangen. En nu maakt een muzikant daar hele mooie liedjes van, als hij last heeft van een lastige jeugd. Maar kun je zeggen dat jouw geworstel initiatieven voor wetten heeft opgeleverd?
Ja, dat kan je zeker zeggen. Ik vind dat als je lid bent van een minderheidsgroep, en ik wist natuurlijk al van jongs af aan dat er iets met mijn seksuele oriëntatie was. Eerst kon ik het nog niet zo definiëren als homoseksueel. Dat is pas later gekomen. Maar in ieder geval, je bent je bewust dat je anders bent. En daardoor is het ook veel makkelijker om je bijvoorbeeld in vrouwen te identificeren als die worden achtergesteld. Of mensen van kleur, of mensen met een fysiek of geestelijk handicap. Dus dat, ja, je kan je veel makkelijker inleven in wat het is om niet door de meerderheid geaccepteerd te worden automatisch, maar dat je er echt iets voor moet doen.
Ja.
En ja, omdat ik rechten ben gaan studeren, heb ik die studie ook echt gekozen, omdat ik dacht, daarmee kan ik dingen doen voor anderen en uiteraard ook voor mezelf. En kan ik aan de knoppen zitten, kan ik dat soort beslissingen nemen waarvan ik denk, die zijn belangrijk in het leven van mensen.
Ja, zeker. En toen jij van je ouders hoorde dat ze not amused waren, toen je zus op vrouwen bleek te vallen, bleef er een keiharde uitspraak hangen van liever een dood kind dan een lesbisch kind. Voelde jij je een zoon die het goed moest maken voor zijn ouders, terwijl je zelf zo worstelde?
Ja, ik was toen 18 en ik worstelde met mijn seksuele oriëntatie. En ik ging toen een jaar in Amerika studeren. En toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik eens goed over nadenken. En eens kijken, wie ben ik nou eigenlijk? En toen ontving ik die brief van mijn ouders van, we hebben iets vreselijks te vertellen. Een schande voor de familie. Je zus heeft verteld aan de keukentafel dat ze lesbisch is. En ze zeiden, gelukkig hebben we jou nog en jij gaat ons kleinkinderen geven. Dus ik kreeg echt een zware last op mijn schouders. En ja, ik was 18 jaar en ik dacht, dat kan ik mijn ouders toch niet aandoen. Hebben ze twee kinderen en allebei homo en lesbisch. Dus omdat ik nog niet helemaal zeker wist wie ik was, dacht ik, weet je wat, dat homo deel in mijzelf, dat duw ik gewoon weg. En ik ga heel erg proberen hetero te zijn.
Ja.
En dat heb ik een paar jaar geprobeerd.
Ja, maar het succes was niet groot.
Succes niet gegarandeerd.
Nee. Ik las in je boek dat je ook wel voor je zus bent opgekomen bij je ouders. Heb je dat andersom ook wel meegemaakt in je familie? Mensen voor jou opkwamen?
Nou, mensen wisten niet dat ik biseksueel en later ontdekte dat ik homo was. Dus ja, die kwamen niet voor mij op, want niemand wist dat. Maar ik heb heel erg bemiddeld tussen mijn ouders en mijn zus, want die waren in het begin niet on speaking terms. Dat is later allemaal overigens heel erg goed gekomen.
Ja.
Maar daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan. Maar toen ik uit de kast kwam, ja, toen was iedereen verbaasd van, hé, maar hoe kan dat nou? Want je hebt een vriendin gehad en nu opeens zeg je voor ons als verrassing dat je homo bent. Maar ja, toen was ik een volwassen man. Ik was iets van 25. En niemand hoefde voor mij op te komen. Dat deed ik zelf wel.
Ja. Ja, dat is altijd fijn als je iemand in de omgeving hebt. Maar als de omgeving het niet weet, dan schiet het natuurlijk
maar dan,
niet op.
Dat maakt wel dat je heel erg eenzaam bent.
En zeker.
Ik krijg nog steeds, ook naar aanleiding van mijn boekmandaat, toevallig eergisteren nog een brief van een man die 50 jaar getrouwd is met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen heeft. En hij zegt, elke dag voel ik me eenzaam, want ik weet dat ik homo ben. Mijn vrouw weet het, we praten er niet over. En hij zegt, iedere dag als ik op straat loop en ik zie twee jongens met elkaar, dan doet het me zo'n pijn. En toen dacht ik van, ik ben wel heel blij dat ik een andere keuze heb gemaakt.
Zo, ja zeker. Het is echt zo zelfverloochenend.
En het is ook heel slecht voor je gezondheid. Hè? Want een heleboel oudere LHBT'ers hebben ook allerlei gezondheidsklachten, meer dan anderen van hun leeftijdsgroep. En dat heeft ermee te maken dat als je gediscrimineerd wordt, dat je stress krijgt en dat kan op je hart slaan of op je longen of wat dan ook. En dat is echt een punt van grote zorg.
Ja, Het is niet goed voor de volksgezondheid. Ja. Nee, zeker niet. Je schrijft in het begin van je boek dat je mensen kunt inspireren door je te vertellen over je eigen ervaring. En een reden voor jou was dat om op de pijnbank te liggen en dit boek te schrijven. En wat was voor jou het meest pijnlijke in dit schrijfproces?
Ja, toch steeds weer die coming out. Dat ik naar mijn ouders toe ging om te moeten vertellen dat ik homo was, terwijl ze al hun hoop op mij hadden gevestigd voor kleinkinderen. En toen ik dat vertelde, zei mijn vader: we zijn als bomen waar de takken van afgerukt zijn. En werd ik het huis uitgestuurd en mijn moeder zat te huilen. En het is nu al, 45 jaar later. En nog steeds voel ik een soort pijn als ik dat vertel. Ook omdat ik medelijden had met mijn ouders. En ja, probeerde als een soort hulpverlener hen te helpen. Terwijl ik natuurlijk zelf ook gewond en getraumatiseerd was. Dus dat was echt een pijnbank van herinneringen. Ja. Zeker. Maar het voelt ook wel goed om erover te praten. Want nogmaals, ik krijg dan op mijn boekmandaat vrij veel reacties. En mensen die herkennen dat en voelen zich dan ook wat minder alleen.
Ja, ja, dat is heel fijn als je dat leest. Ja, het is niet fijn voor die ander, maar het is wel fijn dat je herkenning hebt. En voelt dat je niet alleen zit met jouw eigen gebakken peren, zeg maar. Ja. En aan het eind van je boek zijn je ouders wel bijgedraaid. En ze waarderen hun kinderen zoals ze zijn. Dat vond ik zelf heel ontroerend om te lezen. Ook dat je dan op reis bent met je vader. Dat hij dan 's avonds je hoofd beetpakt en je een kus geeft op je hoofd. Vond ik echt zo mooi.
Ja, ja. Ja, dat zijn mooie herinneringen.
Ja, ja, zeker. En hij vertelt jouw vader dan, nu we het toch over hebben, op een bijeenkomst waar jij uitgenodigd bent om iets te vertellen over je leven en over Tsjechië. Ontvangt hij een erkenning voor zijn inzet voor Tsjechië met een prijs. Waar was die prijs voor?
Ja, dat was een. Dus mijn vader is gevlucht voor het communisme. Nou, dat is natuurlijk afgeschaft in Tsjechoslowakije. En de regering zo'n 15 jaar geleden. Ik weet niet eens meer precies welk jaartal het was. Maar die ging dan een staatsprijs uitreiken aan Tsjechen die heel veel betekend hadden voor het land Tsjechoslowakije en dan met name het Tsjechische deel daarin. En dat jaar was mijn vader aan de beurt en die kreeg die prijs, werd uitgenodigd door de regering. Het was in het paleis in Praag en de minister van Buitenlandse Zaken had dan een toespraak en mijn vader mocht daar ook een toespraak houden. En dat was voor hem, die gevlucht was en zijn paspoort was afgenomen in der tijd in 1948. Hij werd voor landverrader uitgemaakt. Als je dan een prijs krijgt vanwege al zijn wetenschappelijke werk op de Universiteit in Utrecht over Tsjechië en over het communisme en de geschiedenis. Dat was voor hem echt een cirkel die rond was. En dat was voor hem zo belangrijk, die erkenning. En ik vond het fantastisch dat ik daarbij mocht zijn.
Ja, ja, dat je dat samen kunt doen en dat je ook samen zoveel reist en hoort van hem voor het eerst eigenlijk allerlei dingen over zijn leven.
We gingen samen, dat was een andere keer, naar Bratislava, waar hij geboren is. En ik moest daar een toespraak houden op een internationaal congres. En we liepen daar door die mooie straatjes van de binnenstad van Bratislava, gingen daar ergens zitten. En nou, we waren daar een hapje aan het eten. En pas na een half uur of zo zei hij: zie je dat huis daar aan de overkant? Ik zei: ja. Zegt hij: nou, daar in die kamer, daar ben ik geboren. Ik dacht: hè, dat zeg je nu pas? Nou ja, en toen kwamen er inderdaad verhalen los die mijn vader nooit verteld had.
Nee.
Dus het was toch echt ook een binnenvetter.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, nou, heel mooi dat je dat dan met elkaar meemaakt.
Absoluut. Ja, ja, hele dierbare herinneringen.
Ja.
Dus de pijn die ik gehad heb, ook door de houding van mijn ouders, die ook weer product waren van hun tijd en hun omgeving. Maar ja, die nare herinneringen, die zijn als het ware overschreven door mooie herinneringen. En zo gaat het natuurlijk ook in het leven.
Ja, nou, gelukkig maar. Ja, zeker. Na de muziek gaan we verder met Human Rights Watch en meer.
Get up. your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
Het zal u niet verbazen dat dit nummer Get Up and Stand Up heet van Bob Marley en de Wailers uit 1973. Het staat op het album Burning en ook op live albums. Boris, je hebt in twee verschillende steden gewerkt bij Human Rights Watch in New York en in Berlijn. Maar ik vroeg me af, ook voor de luisteraars, wat is nou het belangrijkste verschil tussen Amnesty International en Human Rights Watch?
Amnesty International is eigenlijk een vereniging, word je lid van. En dat is dus redelijk democratisch georganiseerd. En Human Rights Watch zou je met een stichting kunnen vergelijken. En inhoudelijk is het zo dat bij Human Rights Watch is echt een onderzoeksorganisatie. Dus als er ergens bepaalde schendingen van mensenrechten zijn, dan stuurt Human Rights Watch daar onderzoekers naartoe, naar dat land. En die gaan mensen interviewen en de wet bestuderen en allerlei andere dingen doen. En komen dan met een rapport. En dat rapport bieden ze dan aan, meestal aan de Verenigde Naties of aan de regering van een land. En Amnesty is natuurlijk ook veel meer een publieksorganisatie door acties te doen. En dat doet Human Rights Watch weer veel minder. Maar ze werken overigens ook vaak samen natuurlijk.
Ja, oh, dat is wel goed om te horen. Ja. En wat voor functies had je in New York en in Berlijn? Waren het dan soortgelijke functies?
Ja, ik heb gewoon maar één functie gehad. 12 jaar dat ik daar gewerkt heb voor de organisatie. Ja, in het Engels heet dat Advocacy Director van het LHBTI-programma. Nou, Advocacy Director, dan ben je gewoon de baas over een afdeling. En mijn taak was dan niet zozeer het management van die afdeling, dus over het personeelsbeleid gaan en zo, maar meer de onderzoeksrapporten die mijn onderzoekers maken, om daarmee de wereld in te gaan en te proberen natuurlijk veranderingen ten goede tot stand te brengen. Dus ik reisde vanuit New York en later vanuit Berlijn de hele wereld over, want ik was Global Advocacy Director. En dan kwam ik echt in Argentinië terecht, of Zuid-Afrika, of Rusland, of waar dan ook. En daar ging ik dan met parlementsleden praten, met de regeringen praten en proberen discriminatie van de LHBTI'ers op te heffen of te verminderen.
Ja, ja. Nu is door de Internationale Commissie van Juristen op verzoek van Louise Arbour de Yogyakarta-beginselen ontwikkeld, zeg maar. Hè? Zij was hoge commissaris van de mensenrechten bij de Verenigde Naties. Kun je nou eens vertellen wat die beginselen inhouden?
Ja, en dat was ook de kern van mijn werk. Er zijn dus allerlei mensenrechten die in verdragen staan. Bijvoorbeeld dat je niet gemarteld mag worden door je regering. Noem maar een voorbeeld. En wat we in die Yogyakarta-beginselen hebben gedaan is al die bestaande mensenrechten waar iedereen het over eens zou moeten zijn, in ieder geval al die landen hebben een handtekening gezet, die hebben we vertaald naar de positie van de LHBTI'ers. Dus dan staat er bijvoorbeeld, je mag een vrouw niet martelen omdat ze lesbisch is. Dus dat is hetzelfde mensenrecht, alleen toegesneden op LHBTI'ers. En dat is allemaal door juristen bij elkaar in een document gezet. En dat document werd vastgesteld in Indonesië, in de stad Yogyakarta. En dat hebben we expres daar gedaan, omdat Indonesië een islamitisch land is en er is veel discriminatie ten opzichte van LHBTI'ers in onder andere Indonesië. Dus we dachten, als we dit in Amsterdam doen of in New York, en je noemt het de Amsterdam-beginsel, denkt iedereen meteen, ah, heb je ze weer uit het Westen die ons komen vertellen hoe het moet. Ja. Maar bij Yogyakarta-beginselen had iedereen zoiets, hé, wat is dat? Nou, en dan had je de mogelijkheid om het uit te leggen.
Ja. En er is later nog een update gemaakt?
Ja, want de oorspronkelijke Yogyakarta-beginselen, waar ik zijdelings bij betrokken was, werden opgesteld in 2006. En in de loop der jaren zijn er dus steeds meer uitspraken van het Hoge Rechtshof en andere rechters gekomen, die ook echt jurisprudentie zijn. En die gaan dan met name meer over transgender mensen en over intersexrechten. En toen heeft men gezegd, weet je wat, we moeten eigenlijk een update doen. Dus na 10 jaar, dus in 2016, 2017... zijn de nieuwe Yogyakarta-beginselen gepubliceerd. En daar staan veel meer, nou ja, die zijn up-to-date gebracht. Dus er staan ook rechten voor transgender mensen in.
Ja. Oké, en als je nou kijkt naar de Europese landen, welke handelen nou min of meer in lijn met die beginselen? En welke absoluut niet?
Ja, veel Europese landen van de EU werken min of meer conform die Yogyakarta-beginselen. Maar er is niet één land die ze allemaal toepast. Bijvoorbeeld Malta staat vaak bovenaan. En dan denkt iedereen, Malta, zo'n klein Rooms-Katholiek land. Hey, vreemd. Dan moet ik er meteen bij zeggen, want ik heb dus ook in Malta gewerkt voor Human Rights Watch, dat daar een heleboel wetten zijn aangenomen, maar nog niet echt toegepast worden in de praktijk. Dus dan krijg je wel een positief vinkje op je lijst. Maar als je gaat kijken naar de praktijk, nou ja, dan kan je nog wel wat kritiek op Malta hebben. Terwijl in Nederland sommige wetten, denk aan de transgenderwet, die nu, terwijl we aan het praten zijn, zo in discussie is.
Ja.
Die is er nog niet helemaal in Nederland. Maar in de praktijk durf ik toch wel te beweren dat transgender mensen veel aandacht krijgen. Zijn sterke transgenderorganisaties, hebben een goede lobby. Dus in de praktijk is de manier waarop zij behandeld worden in Nederland misschien niet slechter dan in Malta.
Ja.
Ingewikkelde redenering.
Ja, nou, nee. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Polen.
Ja.
Daar zijn LHBTU-vrije gemeentes.
Vreselijk, ja. Die waren er vroeger ook al. Hè, werd dat ook in mijn tijd bij Human Rights Watch al gedaan. Ook een paar andere landen, Hongarije, is ook echt aan het afglijden. Ja. En dat heeft toch heel veel te maken met een rechtse regering die dan aan de macht komt. En dan die over de rug van minderheidsgroepen en vaak LHBTI'ers proberen populair te blijven en mensen bang te maken. Want als je leest wat de argumenten zijn tegen LHBTI'ers in Polen bijvoorbeeld, maar ook in Hongarije, ja, dan zijn dat echt allemaal van die verhalen om mensen bang te maken. Dat als je over homoseksualiteit praat, zoals wat wij nu doen in dit programma, dat je dan kinderen kan besmetten en die worden dan ook homo en daar zijn homo's dan op uit en dat soort teksten. En dus er is een enorme informatieachterstand. Maar als je niet in het openbaar over homoseksualiteit mag praten, dan wordt dat heel erg moeilijk. En raken mensen nog meer geïsoleerd natuurlijk.
Ja, en wat voor een lobby zou je daar nou op kunnen zetten?
Nou, er is een sterke lobby. Ten eerste vanuit Polen zelf is ook een vrij sterke LHBT-beweging. Maar ja, als de regering en de meerderheid van het parlement niks wil, of jou tegenwerkt, dan is het moeilijk. Dus die wenden zich allemaal tot Europa. En Europa is dan het lichtende voorbeeld. Want vanuit Europa kan er met financiële maatregelen, kan er tegen Polen of Hongarije worden gezegd, als je deze wet niet intrekt of dat beleid rond die homovrije gemeentes niet opzegt, dan krijg je geen geld meer uit Europa.
Ja.
En daar zijn de Polen best wel gevoelig voor.
Ja. En worden die bijvoorbeeld die solidariteitsgroepen van de LHBT in Hongarije, Polen, worden die ook vanuit Europa weer gefinancierd?
Ja, en ook inhoudelijk gesteund, maar ook soms gefinancierd. Ik weet dat het COC in Nederland bijvoorbeeld heel veel contacten heeft met LHBT-groepen in andere landen en met name natuurlijk in landen waar het nodig is. En dus die kunnen ook een heleboel, wat dan heet best practices, kunnen laten zien van, god, wij hebben dit zo aangepakt. Misschien is dat in jullie situatie goed. En dan moeten de Polen of de Hongaarse groepen dat natuurlijk zelf verder doen. Maar die steun is er wel degelijk. En ook als er Pride manifestaties zijn, dan vragen ze ook altijd of mensen uit het buitenland willen komen meelopen. Vaak zie je ook Europarlementariërs. Sophie in het Veld is een goed voorbeeld, want die gaat dan altijd naar die Prides toe en die loopt dan mee en toont dan namens het Europees Parlement solidariteit met de mensen die het nodig hebben.
Ja, ja. En nu met die aangewaaide rechtse beweging in Italië en in het parlement nu ook.
Ja.
Gaat er veel verloren, denk je, aan wetten?
Ja. En nou niet zozeer misschien aan wetten. Misschien dat er geen nieuwe wetten komen. Dat is natuurlijk ook al een verlies. Want er was sprake van dat ze het huwelijk wilden openstellen. En daar is natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk altijd een dwarsligger. Maar de gesprekken waren er. En daar zegt deze mevrouw Meloni nu van, dat nooit. Dus dat zal er niet komen. Het is meer dat mensen die al in een minderheidspositie zijn in een land waar nog niet veel rechten, gelijke rechten zijn voor LHBT's. Ja, als de politiek leider van een land zich tegen je keert, dan voel je je echt in de verdrukking. En andere mensen die voelen zich dan misschien gelegitimeerd om ook te gaan discrimineren. En ja, voordat je het weet, raak je van de regen in de drup.
Ja, zo zal het gaan. We gaan weer even naar muziek. Dit was Elvis Presley. Also sprach Zarathustra. Sorry. Overgenomen door Elvis als introductie op zijn concerten uit 1971. En albums van Elvis. The Records at Madison Square Garden. Dat u het maar weet. Hollen naar de platenwinkel. We gaan naar het laatste deel van het interview. Want Boris Dietrich zit nog steeds in de studio, gelukkig. En we praten over zijn boek Mandaat, of tenminste over zaken die in het boek staan. We gaan het nu hebben over de politiek en daarna en daarnaast. De belangstelling voor de politiek is je met de paplepel, denk ik, ingegoten. Zaten je ouders wel op één lijn qua richting?
Nou, mijn vader had heel veel invloed op mijn moeder. Dus ik merkte wel dat als mijn vader zei, dit vind ik een belangrijke partij, bijvoorbeeld in mijn vroege jeugd de KVP, deed mijn moeder mee. Daarna werd mijn vader heel links en die ging PSP stemmen. Dus de voorloper van GroenLinks. En daar deed mijn moeder dan ook aan mee. En dat was op zich best bijzonder, want wij, en dan heb ik het over de jaren 60, groeiden echt op in een soort katholieke zuil. Ik zat op een katholieke school, katholieke voetbalvereniging, noem maar op. En mijn zusje zei op een gegeven moment op school, toen de leraar vroeg, wat stemmen jullie ouders? Nou, dat zou je tegenwoordig ook niet meer vragen, maar goed, toen deden ze dat. Toen zijn al die kinderen KVP, KVP. En mijn zus zei toen PSP. En toen werd echt mijn moeder op school geroepen. Van ja, op school hadden ze iets vreselijks gehoord. Jullie stemmen PSP, alsof wij een soort terroristen waren. Tenminste, zo vond mijn moeder dat. Dus nou ja, later is mijn vader weer richting CDA gegaan. Totdat ik dan voor D66 in de Tweede Kamer kwam. Toen een beetje met frisse tegenzin ging hij D66 stemmen. Ja.
En wat trok jou vooral aan in D66?
Ja, laten we zeggen. De ontplooiing voor individuele mensen en het steunen van mensen wanneer ze het nodig hebben, maar ook vertrouwen geven dat ze het ook zelf kunnen doen. Geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het is niet van bovenaf opgelegd allerlei dingen, maar vertrouwen in mensen.
Ja.
En ja, het ondersteunen van minderheidsgroepen, dat vond ik altijd wel erg belangrijk. En dan natuurlijk ook dingen als democratische vernieuwing en noem maar op.
Ja. Ja, en je hebt nadat Ian Dales de algemene wet gelijke behandeling had voor elkaar had gebokst in 94, ben jij doorgegaan om het huwelijk los te krijgen van het afstammingsrecht en open te stellen voor mensen van gelijk geslacht. Je hebt echt nooit meer losgelaten. Volgens mij heb je een jarenlange strijd gevoerd daarvoor. En daardoor werd het een van de mooiste exportwetgeving van Nederland. Maar je hebt ook je naam verbonden aan 4 initiatiefwetsvoorstellen. Zoals geen verjaringstermijn bij ernstige misdrijven. Het spreekrecht in de rechtszaal. Wettelijke regeling van boekprijzen. Ook heel handig als je zelf gaat schrijven natuurlijk. En het wetsvoorstel verstalking. Maar ik wilde graag 2 uithalen bij dat spreekrecht. Wat houdt dit precies in de rechtbank?
Ja,
mag je wat roepen of moet je echt een verhaal houden?
Nou, het is gekomen omdat ik zelf dus jarenlang rechter ben geweest in de rechtbank in Alkmaar. En ik weet nog heel goed, hadden we een zaak dat een vrouw was vermoord door haar partner, die op dat moment psychotisch was. Maar goed, haar ouders zaten in de rechtzaal toen wij die zaak behandelden, 3 rechters. En die man stond dus terecht voor moord. En die ouders wilden heel graag wat zeggen in de rechtszaal. Maar de oudste rechter, en ik was de jongste rechter, die zei nee, we gaan die mensen niet aan het woord laten, want in de wet staat het niet. En als we dat toch doen, gaat die advocaat moeilijkheden maken en dit en dat. En dat heb ik zo vervelend gevonden, want die ouders wilden zo graag iets over hun dochter. Een enig kind was het zeggen en ja, ze was vermoord. Dus toen ik zelf in de politiek kwam, dacht ik, ja, ik vind het toch echt belangrijk dat nabestaanden spreekrecht hebben. En dan mag je dus in de rechtszaal iets naar voren brengen. In het begin was het heel erg, wat is de impact van het misdrijf op je leven? Dus als je kind is vermoord, nou, dan vertel je over hoe je kind hebt opgevoed en hoe vreselijk het is en dat je een traumatische ervaring hebt gehad. Later is dat nog uitgebreid zelfs. Dus je mag nu ook zeggen, ik vind dat deze verdachte levenslang moet krijgen of een flinke gevangenisstraf. Dus je mag ook nu je uitlaten over de eis.
Ja.
En dat heeft een hoge vlucht genomen. Want in het begin had ik helemaal niet zoveel medestanders. Dus we hebben er echt voor moeten vechten. De rechters waren eigenlijk tegen. En de officieren van justitie en advocaten zagen het niet zo. Dus ik heb echt moeten praten als brugman. Maar nu zie je in allerlei belangrijke strafzaken. Denk bijvoorbeeld aan Peter R. de Vries, die is vermoord. Dat zijn kinderen dan ook in de rechtszaal zeggen, wij willen over onze vader wat zeggen. Want een misdrijf heeft 2 kanten, namelijk de verdachte die terecht staat. En dan moet bewezen worden, heeft hij het gedaan of niet. Maar de andere kant van het misdrijf is natuurlijk dat iemand het leven heeft gelaten. En wat zit daar allemaal achter? En dat totaalplaatje moet door rechters worden beoordeeld. En dat was altijd mijn drijfveer om te zeggen, ik vind dat het moet.
Ja. Heel goed. En die wet strafbaarstelling, belaging, wat houdt dat in en wat zijn de straffen?
Ja, belaging is een Nederlands woord voor stalking. Er zijn heel vaak vrouwen met name die als ze bijvoorbeeld een relatie hebben gehad en hun ex-partner accepteert het niet dat de relatie over is. Ja, dan gaat hij zijn ex-partner lastigvallen, voor de deur staan, opbellen, briefjes sturen, via social media lastigvallen en soms erger, ook mishandelen en dat soort dingen. Nou, en in mijn tijd toen ik dus Kamerlid was, gingen vrouwen dan wel eens naar de politie en die zeiden ja, we kunnen echt niks doen hiertegen. Dan moet eerst klappen vallen of er moet bloed vloeien en dan kunnen we pas in actie komen. Nou, toen dacht ik, wat een onzin. En in sommige andere landen was het al strafbaar. Nou, toen heb ik dus stalking, belaging strafbaar gesteld. Kan je maximaal 3 jaar gevangenisstraf krijgen. Ook TBS. Soms is er natuurlijk toch een psychische stoornis bij de dader in het spel. En de bedoeling is dat ja, de politie samenwerkt met de jeugdzorg bijvoorbeeld of andere organisaties en gezamenlijk een aanpak maakt via een stalkingscoördinator. En vaak gaat dat goed, maar helaas zijn er nog steeds zaken. Bijvoorbeeld vorig jaar nog dat Turkse meisje Umeyra in Rotterdam, die 4 keer aangifte had gedaan van stalking en toch in de fietsenkelder bij haar school door haar ex-vriend werd vermoord. Ja, en dan achteraf wordt er een rapport opgesteld, dat is er verkeerd gegaan in deze zaak. En dan zegt iedereen, ja, we hadden het serieus moeten nemen. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel qua organisatie om het goed voor elkaar te krijgen.
Ja.
Maar het beschermt vrouwen met name, dus tegen hele lastige klanten die zo'n vrouw lastigvallen en terroriseren.
Ja.
Het is dus niet zomaar even iets onaardigs zeggen of zo, maar het is dus echt dat je continu lastig wordt gevallen, geterroriseerd wordt door iemand.
Ja, en het gaat die meldingen moeten dan ook steeds worden gedaan om een dossier op te bouwen.
Ja want anders, als je denkt van nou ik laat het zitten en je doet het maar 1 keer, dan zegt men bij de politie, ja, maar gebeurt dit wel vaker? En als je dan zegt ja, dan zegt nou, waar blijkt dat dan uit? Ja, dus je moet ook zelf een beetje bewijs vergaren, dus foto's maken als de ruit wordt ingegooid of weet ik veel wat. Dus dat je toch een beetje een dossier opbouwt. En inderdaad altijd melding doen bij de politie. Want als men het niet weet, doet men ook echt niks.
Nee. Nee. Nu ben je Eerste Kamerlid. En dat controleert zeg maar de wetgeving. Of het in verhouding staat tot andere wetgevingen daar niet mee schuurt. En of de samenhang wel oké is binnen die wetsartikelen. Maar als Eerste Kamerlid zag ik ook op Twitter, om maar even een ranzig middel te noemen, dat je een rapport in ontvangst nam over Posch, de man die ten onrechte veroordeeld was. Hij zou als Argentijnse piloot deelgenomen hebben aan die doodvluchten. En zo'n rapport kwam van de advocaat Knoops. Wat doe je daar dan vervolgens mee met zo'n rapport?
Ja, het was een boek wat ze geschreven hebben. Hoe heet het ook alweer? Nou, iets van de zaak Potsch. Waarin ze dus helemaal beschrijven hoe Nederland fout heeft gehandeld in die zaak. En het is echt, je schrikt als je dat boek leest. Dus ik heb dat eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen. Want ik ben ook voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Wij hadden daarna een debat in de Kamer, want de grondwet is veranderd in Nederland. En daar komt in te staan dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijk proces. Nou, dat klinkt heel mooi,
ja.
Maar als je dat boek leest over die zaak Posch van Geert-Jan en Carrie Knoops, dan denk je van nou, Nederland heeft toch heel wat werk te verrichten. Wil het een eerlijk proces gunnen aan zo iemand? Dus ik heb dat in dat debat naar voren gebracht en gezegd, ja, het zijn mooie woorden. Maar het gaat erom dat er allerlei concrete stappen worden gezet. En dat, dat de politie en het Openbaar Ministerie zich ook aan allerlei regels moeten houden. Dus daar kan je dan heel concreet aandacht voor vragen. En de minister moet dat dan toezeggen. En dan wordt dat weer onderzocht. Dan komt daar weer een rapport over. Dus dan hou je iedereen bij de les.
Ja, waardoor uiteindelijk weer die wetgeving weer wat strakker aangedraaid wordt.
Beter uitgevoerd wordt en mag je hopen dat een tweede zaak Potsch nooit meer voor zal komen.
Ja, dat lijkt me heel gruwelijk als iemand zo lang vastzit voor
8 jaar lang heeft die man onschuldig vastgezeten en het staat vast dat hij onschuldig was. Dus, en dat is echt door Nederland gekomen. Hij heeft natuurlijk een forse schadevergoeding gekregen, maar ja. Al zijn kleinkinderen zijn geboren terwijl hij in een cel zat. Hij heeft dus een heel deel van zijn leven gemist. En ja, dat krijg je ook met geld niet terug.
Nee. Absoluut niet. Wat zijn heel kort nu de zaken waar je mee bezighoudt als Eerste Kamerlid?
Nou, vanmorgen voor ik naar de studio fietste, heb ik net mijn spreektekst gemaakt. Dinsdag hebben we een heel debat over taakstraffen die een rechter niet meer op mag leggen van de regering in bepaalde situaties. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik vind dat een rechter moet bepalen wat voor soort straf iemand krijgt. En dat kan dus ook een taakstraf zijn, dus dat je moet werken, maximaal 240 uur. En de regering zegt, nee, bij sommige misdrijven doen we dat niet meer. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat dan de wetgever op de stoel van de rechter gaat zitten. Nou, een hele discussie gaan we daarover krijgen.
Ja.
Dus dat is één concreet voorbeeld. Maar ja, ik hou me met heel veel zaken bezig.
Lijkt me ook. Nu schrijf je naast je Eerste Kamerwerk ook thrillers. En soms lijkt de politiek zelf wel een thriller, denk ik. Met het wie, wanneer, waar en waarom. Dat kun je net zo goed neerleggen op het toeslagenschandaal, om maar wat te noemen. Nou. Maak je wel eens aantekeningen terwijl je politiek bezig bent, omdat je die dan in je boeken kan gebruiken?
Eigenlijk wel, ja. Ik maak elke dag heb ik een dagboek wat ik bijhoud. Gewoon een agenda. En dan schrijf ik op wat er die dag gebeurd is. En er gebeurt in de politiek natuurlijk zoveel. Ook hele interessante en rare dingen die je eigenlijk niet eens kan verzinnen. En dan gebeurt het toch. En denk aan die functie elders van Omtzigt. Dat gefotografeerd wordt en zo. Nou, dat zou je niet bedenken. En dan komt daar een heel gedoe over. Dus mijn volgende boek, dat heet Het Laatste Woord. En dat komt begin november uit. En dat is een thriller. En daar zitten een aantal elementen in van dingen die ik heb meegemaakt. Ook als rechter. Maar ook als politicus. Ik heb toen in der tijd heel veel met Peter R. de Vries samengewerkt in een aantal zaken. En dat boek Het Laatste Woord gaat over een vrouw die vermist wordt. En het boek gaat erover, wat is er met haar gebeurd?
Ja.
En dat is naar aanleiding van een hele concrete zaak die ook in de politiek speelde, maar ook in het dagelijks leven van mensen.
Uh, En je hebt nog even heel kort, in 2006 kreeg je ter gelegenheid van je vertrek uit de Tweede Kamer de ridder in de Orde van Oranje Nassau. Niet dat je die kreeg omdat je eindelijk van je af waren, maar ik bedoel. En in 2012.
Good riddance for bad rubbish.
Kreeg je de Bob Angelo penning. Doet jou dat iets, die erkenning?
Nou, die eerste niet, eerlijk gezegd, want die krijgt iedereen die langer dan 10 jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten. Bob Angelo wel, want ik heb heel erg veel bewondering voor Niek Engelsman, zoals zijn eigenlijke naam is. Oh, die heeft het COC opgericht ooit. En de Jos Brink staatsprijs heb ik daarna gekregen. Ja, dat doet me wel wat, omdat dan een jury is die zegt van, nou ja, we waarderen het wat je voor in dit geval de LHBTI'ers gedaan hebt. En dat vind ik wel mooi.
Ja, prachtig. Heel hartelijk bedankt voor het interview, Boris. Je hoort de eindtune al. Ik dank jou, ik dank Evelien en Michiel en Beb. Wilt u reageren, mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl voor aankondigingen van uitzendingen. Ga naar Facebook, Twitter en naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl. We hopen u volgende week weer met uw oor aan de radio gekluisterd te zien, of beter gezegd te horen, dan wel te merken dat u geluisterd heeft. Mail als u wat leuks verzint waarover we het hebben kunnen. En mail als u het ergens niet mee eens bent. Of als u het heel erg met iets eens bent. Tot volgende week.
Volgende week kunt u luisteren naar een uitzending over Centrum voor Cliëntervaring met Minne Bakker en Mireille Koonen.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.